was winter en de kou die ging echt door mijn gebeen. De bomen kaal en kouden in de straten. Ik keek eens door het raam en buiten zag ik heel alleen. Een vogeltje verzwakt en zo verlaten. Het kon als niet meer vliegen, dus nam ik het beestje mee. En binnen is het toch weer bijgekomen. En trotsen zag ik hij me aan vanaf het raam kon zijn. En heel zacht begon hij toen voor mij te fluiten. Kleine vogel, ga maar zweven. Vlieg zo ver als je maar kan. Kleine vogel, het is jouw leven.
Dat jullie weer kijken naar de Oranje Zondag op deze mooie dag, bevrijdingsdag. En fijn dat jullie er ook zijn. Rutger Kassekum, Raymond Mens, Janneke Witkoek en de Nestor van de Nederlandse televisie, Jack van Gelder. Ik maak jou steeds groter natuurlijk, hè?
Zeker,
maar je was al heel groot. Laten we dat
volgens
vooral
mij is Dirk zijn ouder dan ik, man.
Nee. Hoe oud ben jij?
Ik ben 73.
Dus hij is een jaartje ouder.
Maar hij ziet ook...
Hij
is 75.
Ja, hij is 75.
Toch?
Dankjewel. Ja. Wat dat betreft zie jij er een heel stuk jonger uit.
Daar hoef je ook weinig voor te doen, moet ik zeggen.
Zo, bevrijdingsdag, Raymond. Heb je een beetje een leuke dag gehad?
Zeker. Heel relaxed. Ik was oppassen op mijn neefje, Senna. Die is 6 en die wilde een weekendje logeren. Dus we hebben vandaag gevoetbald, gescheudeboeld, allerlei van dat soort dingen. Ja? En ik zou vanavond met vrienden naar een bevrijdingsfestival gaan. Maar toen belden jullie. En ik ben niet zo'n festivalganger. Dus ik vind het met vrienden leuk, maar je moet in de rij om binnen te komen. Je moet in de rij om muntjes te halen. In de rij om een biertje te halen. Daar ben ik eigenlijk al klaar mee. Dus ik dacht, ik kan lekker hier naartoe.
Ja, maar niemand verstaat je daar ook door die herrie natuurlijk.
Nee, ik praat de hele tijd en niemand ook.
Ik
vind een feestje leuk, maar een uurtje en dan heb ik het wel gezien. Zo'n festival. Het duurt zo lang.
Ja, je hebt wel een hoogtepunt meegemaakt, hè, dit weekend.
Ja, vond ik wel.
Ja vertel eens.
Ik was uitgenodigd door een clubgenoot, Leo Driessen. Die is net als ik fan van Telstar. En die maakt NH Sportcafé voor Radio Noord-Holland. En die zei, wil je een keer langskomen? Dus dat heb ik zaterdag gedaan. Dat was gezellig. En onder andere was daar Guus Hiddink. Dat vond ik hartstikke leuk. Het enige lastige is, want jij zegt, je praat graag. Maar als Guus bijvoorbeeld zegt dat het bij PSV goed gaat... Ja, dan ga ik niet zeggen dat het niet goed gaat natuurlijk. Dus ik zat vooral heel
gek
veel...
zijn in dit soort
ja,
hoor.
Dus ik zat vooral heel erg te luisteren.
Maar wilde hij met jou op de foto of jij met hem? Of hoe zat dat precies?
Ik wilde met hem op de foto, ja. Ik zei, Guus, ik kan natuurlijk niet weg zonder even met jou op de foto te gaan. Een hele lieve man.
Leuk programma trouwens.
Ja, heel leuk.
Ik heb natuurlijk jaren gewerkt met Leo.
Ja, ze nemen dat iedere week op in een café in Amsterdam. Michael van Praag, Guus Hiddink, zijn vaste gasten. En dan praten ze over voetbal, maar het is heel leuk.
1890 bij het Amsterdamse. Maar ik ben blij dat je hier zit, joh. Je was bijna dood.
Ik sta vol in beeld.
Ja. Hey, wie horen wij hier?
We horen hier iemand.
Maar ik weet wie we horen. Noah horen we. Maar daar komen we zo al op. Ja, jullie horen het ook al, hè? Ja, je weet het. Altijd een microfoon.
Als dit Noah zelf was, dan moeten we iemand bijna
even
toesturen.
Nee, maar jij was bijna dood.
Het begint een beetje jouw trekjes te vertonen, Noah.
Overal doorheen.
Praat als het niet moet, zeg maar. Ik was bijna dood, ja. Ja, nee, dat klopt, ja. Want ik was in Berlijn. En ineens, ik lag bij... Het was haar prachtig weer. Want ik was op vakantie. De kinderen hebben vakantie. En toen kreeg ik ineens een... Zo'n alarm op je telefoon, wat je zo'n alert, wat best wel heel heftig was. Dat echt. En het ging over blauw gas, zuur, daar heel gevaarlijk. En ik zat, dus ik denk, nou ik ga eerst eens even googlen. En toen zag ik een hele grote rode wolk boven mij. Dus ik moest daar echt weg. En toen heb ik heel snel de tassen gepakt.
Wat een verhaal, joh.
Ja.
Ongekend.
Maakt wat mee, ja.
Jezus, ja.
Nou, heb jij zo'n appje niet nodig om regelmatig te denken dat je doodgaat?
Nee, dat heb jij ook.
Ja, jullie zijn allebei hypochonder en een beetje fatalist. Janneke is dat zeker niet. Janneke, jij bent cardioloog en je bent ook nog eens fervent TikToker. Waarom?
Nou, om het publiek op een leuke manier medische informatie te geven. En om desinformatie ook een beetje tegen te gaan. Hè. Dus we hebben met een stel artsen krachten gebundeld.
Ja.
En op TikTok korte filmpjes, leuke uitleg. En ook een beetje een tegenbeweging tegen alle ja, nepinformatie die er natuurlijk nu op social media te krijgen is.
Ja, vaak door influencers gebeurt dat. Jij gaat het zo meteen hebben over waarom het zo belangrijk is om je bloeddruk te laten meten. En zeker door vrouwen. Een mooie campagne van FC Utrecht, maar daar komen we zo op. Ik wil eerst even naar de dag van gisteren. Want ik vroeg net al aan Rutger, we hadden natuurlijk dodenherdenkingen, Jack. Maar vind je die nou goed verlopen of zeg je nee?
Ik ben het volmondig eens met wat Rutger net in de promo zei. Van, je zit met angst en beven te kijken om te hopen dat er niks gebeurt. En je zit naar de shots te kijken en er gebeurde gelukkig niks. En je zit naar de shots te kijken en dan zie je toch een bijna verlaten dam. Waarbij de shots van bovenaf helemaal schrijnend waren. Als je de shots van beneden zag, dan viel het allemaal nog wel mee. Maar het is natuurlijk erg. Ik las dat iemand zei van, normaal gesproken stonden er twee politieagenten die stonden te kijken en nu was de hele stad afgezet. We zijn bezig met de ondergang van ons land. We zijn de regie in ons land kwijt. Als dit soort dingen al moeten.
Ja, wat bedoel je, regie van het land kwijt? Nou, ik vind het dreigen te demonstreren?
Als je wilt demonstreren, en ik vind het heel goed als je demonstreert voor iets waarvan je vindt dat het moet, dan moet je het doen op momenten, vind ik, dat het kan. En dat kan, dat werd ook duidelijk gezegd, op iedere dag van het jaar, als je het in eerste instantie ook aanvraagt, naar mijn idee. Maar niet tijdens die twee minuten. Maar die angst is er gewoon. En dat is erg. Dat is gewoon heel erg. Er zijn mensen ik zie hier ook wat oudere mensen zitten, die hebben de oorlog meegemaakt, of in ieder geval via hun ouders de oorlog meegekregen. Dan is respect wel ontzettend op zijn plaats.
Ja, we hadden die dansreeuwer natuurlijk ooit al gehad.
Daar schrok ik met de pletter van. Ja, dat dus was dat toen na 9-11 zo'n beetje. Ja. En het was één of twee
jaar later. Ja.
Dat was verschrikkelijk.
En dat, kijk, de ondergang van ons land, Jack. Dat vind ik dan ook wel weer ver gaan.
Nee, maar ik vind dat we de regie een beetje kwijt zijn. Dat we een beetje.
Hoezo? Maar Femke Halsema heeft toch in dat opzicht goed gedaan. Ze heeft ik de regie toch wel gehouden.
Ik ben helemaal geen fan van Halsema. Dat is volgens mij wel duidelijk. Maar ik vond haar gisteren voortreffelijk. Ik vond het een duidelijke speech, ik vond het een goede speech. Wat mij dan weer verbaast is dat er dan weer kranten en ook de NOS mee bezig is om woorden uit te pluizen van haar, vond ik inhoudelijk heel goede en sterke speech.
Zij zei, laten we een zacht gemoed hebben voor al die mensen die de wond van oorlog elke dag voelen.
Ja, maar daar halen dan weer kranten uit dat dat toch wel weer over Gaza ging. Dan denk ik, ja, waarom haalt het dat als iedereen er nou uit een speech haalt waarvan hij denkt dat het nuttig is, dan hoef je daar niet op te wijzen. Hetzelfde, de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, die heeft in de Laureuskerk, geloof ik dat het heet, die heeft een speech gehouden. En die heeft op 4 mei niet alleen dat, maar ook Gaza erin verwerkt. En dan denk ik, meneer Abu Taleb, ik begrijp uw achtergrond. U was in 1961 bent u geboren in Marokko, maar u bent burgervader van Rotterdam. En u zou zich moeten beseffen wat Rotterdam heeft geleden in de oorlog, de bombardementen en alles. Daar had u bij stil moeten staan. Dan bent u een burgervader van Rotterdam. En als u een geestelijk leider van Rotterdam wil zijn, dan moet u dat op een ander moment doen.
Duidelijk. Hoe heb jij eigenlijk die twee minuten ervaren? Is het dan zo dat jouw gedachten helemaal uitgaan naar degene die zijn vermoord of overleden?
Nou ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik 2 minuten stil moet zijn en nu geen grappen maken, maar dan gaat er van alles door me heen altijd. Dus je denkt altijd wel aan de oorlogsslachtoffers, maar je denkt ook aan anderen. Ja, je bent gewoon 2 minuten stil, dus je denkt aan alles. Maar de eerste 30 seconden was ik wel aan het denken van, gaat dit wel goed? Maar op een gegeven moment gaat het goed en dan blijf je stilstaan bij waar het om hoort te gaan.
Ja.
Dat heb ik tenminste.
En ja, eerlijk gezegd,
ik heb 120 tellen echt gedaan in mijn hoofd.
Wow.
Dat denk echt.
En kon je het nog?
Knap.
Huh? Ik ben bij 100 gestopt. Ik denk de rest zal kloppen.
Dat is altijd die andere 20 van mezelf. Ja.
Maar kan me helemaal volgen in wat jij zegt, Raymond. Dat je die 2 minuten ook andere gedachten hebt.
Van alles.
Ja, als er maar niks gebeurt. Ja. Ruben Heijn, dat vond jij een heel mooi, indrukwekkend stuk. En waarom precies?
Nou, omdat hij zei wat ik ook vind.
Even luisteren.
Herdenken is zinvol als we leren dat een samenleving geen podium mag bieden aan haat en onverdraagzaamheid tegen wie dan ook. Educatie vormt de sleutel, thuis en op school.
Ja, ik vond het echt heel treffend, want naar mijn idee is het ook zo. Als jij iets vindt, waarom moet een ander het ook vinden? Ik kan niet tegen ruzie, dus laat staan tegen haat. En ik vond het mooie woorden. En wat hij hier natuurlijk ook in zegt, dat is dat er heel veel jongeren geïndoctrineerd op school of wat dan ook, of niet begeleid door ouders. Dat zou ook moeten veranderen. In Frankrijk is er nu al een avondklok voor kinderen onder de 13 die niet meer naar buiten mogen naar 11:00. Ja, het lijkt me vrij logisch. Ja,
maar dat is even de hele andere kant op. Heb jij, educateer jij, zeg je dat zo?
Mijn kinderen, ja, ik voed. Ja, ik,
leer jij je leer kinderen
ze,
dat?
Ja, zeker, maar dat gebeurt ook echt wel op school. Nou ben ik toevallig een weekje met ze in Berlijn geweest. Dan heb je het er wel heel veel over. Wat wel precies klopt eigenlijk bij zo'n dag. Ja, ja. En op de terugweg vielen wij in de dodenherdenking. Dus dan sloot dat wel mooi aan. Maar ik vind het wel heel belangrijk om mijn kinderen te leren wat er daar gebeurd is. En eigenlijk nog veel belangrijker dat we nu leven in vrijheid. Wat voor ons allemaal vanzelfsprekend is. Voor hen helemaal. Maar toch vertellen dat het niet altijd even zo vanzelfsprekend is.
Je bent wel even gestopt, neem ik aan.
Ik ben zeker even gestopt. Ja, moest ook eten. Nee. Maar we gingen eventjes aan het zijkantje.
Dat vind je toch een ongekend.
Bij een McStop ben je gegaan.
Ja. Naar de McDrive. Even niet bestellen.
Ja, jij wel. Arie Boomsma, die gaat niet naar de McDrive. Jullie hoorden Noah net al. Jij hebt Guus Hiddink natuurlijk gesproken. Die heeft 6 landstitels met PSV.
Zeker.
Peter Bos heeft er 1. En dat is een enorm groot feest natuurlijk in Eindhoven. Noah, leef je nog een beetje?
Nou, ik leef nog, maar ik heb me hier toch een partij Eindhovenaren vandaag gezien die echt werkelijk waar niet meer weten wat links en rechts is. Want het is zo'n groot feest vandaag geweest in de stad. En nog steeds, achter mij nog steeds een aantal die, ik hoop het, snel naar huis gaan en zich klaar gaan maken voor de huldiging van morgen. Maar ja, het was echt fantastisch en het begon al vroeg, hè. Om 1:10 verzamelde iedereen zich richting het Marktplein. Daar waren hele grote schermen te zien waarbij iedereen de wedstrijd kon gaan bekijken. En het was nog een beetje spannend, want Sparta gaf wel degelijk flinke weerstand. Maar uiteindelijk na het laatste fluitsignaal was de ontlading groot, kon het feest echt gaan beginnen. En ze hebben er even op moeten wachten, 6 jaar om precies te zijn. Maar de 25e landstitel is eindelijk binnen.
Ja, en na afloop heb je dan zo'n gebruikelijke persconferentie. Hè? En Peter Bos, de trainer, is eigenlijk altijd in control. Bleef hij dat of ging hij ook een beetje los?
Nou, wat ik wel mooi vind aan Peter Bos, dan blijft hij toch nog kritisch. Is hij net kampioen geworden en dan zegt hij ook nog, ja, we hebben de slechtste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Dan denk ik, wat maakt dat nou uit? Je bent kampioen. Maar voor hem is het natuurlijk ook wel een beetje ontlading. Hè? Zijn eerste echte grote prijs na natuurlijk de Johan Cruijffschaal. En op een gegeven moment kreeg hij de vraag op de persconferentie, ja, wat verwacht je eigenlijk de komende de avond en morgen bij de huldiging? En toen kreeg hij een hele aangename verrassing.
Nee, ik eerlijk gezegd niet. Iedereen heeft mij wel van tevoren... Het is na 1 minuut.
Clean. Ja, en uit betrouwbare bron weet ik dat dat niet zijn laatste bierdouche zal zijn. Want die zullen echt nog wel eventjes doorgaan. Straat om het eind bijvoorbeeld. Maar toen, Noah, wedstrijd voorbij, persconferentie voorbij. En jij, hup, de stad in.
Ja, richting het Marktplein gegaan, waar het natuurlijk één grote chaos was. Liters bier vlogen door de lucht. Ik heb gezongen, de Polonaise gelopen. Het was bloedgezellig. En natuurlijk diepte-interviews, want dat doe je met dronken Eindhovenaren.
Hey, kampioen!
Je bent er blij mee, hè?
Ik ben er heel blij mee. Jongens, we zijn er weer, hè?
Ben je blij?
Ja, 100%.
Ja? Hoor. Je kan hierin praten, hoor.
Eindhoven! I love you, Eindhoven. I love you, I love you. I love you.
Noah! Heb je je ingesmeerd?
Nee, ik ben zo rood als een kreeft.
Leuk, hè, mevrouw?
Jazeker. Ja,
is geweldig. Superfeestje, superfeestje. Ja. Heb je ook al wat gedronken vandaag?
Nee, ik heb bijna niks gedronken.
Hey! Wij staan voor de klas hier in Eindhoven. Leraar, maar...
Morgen heel dag zelfstandig werken.
Morgen heel dag zelfstandig werken. De kinderen mogen morgenmiddag iets eerder naar huis.
Wij zijn kampioen! Eindhoven! Richten!
Ja, hij is denk ik vergeten, die leraar, dat het gewoon vakantie is in het zuiden. Maar het maakt helemaal niks uit, dus ze zijn sowieso vrij. Morgen dus daar naartoe. Nou, huldigingen, altijd leuk om te zien. Op wie moeten we een beetje gaan letten morgen tijdens die huldiging?
Ja, nou, achter mij wordt nu het podium opgebouwd voor die huldiging. Ze gaan de hele nacht door, zodat het morgen klaar is. En tussen 7 en 8 wordt PSV morgenavond dus pas gehuldigd. Maar vanaf 5 uur gaan ze de hele stad door. Ja, op wie moeten we letten? Ik denk misschien Joey Veerman. Die houdt er wel van om een liedje te zingen. Noah Lang, die kan natuurlijk een aardig moppie rappen. Want ja, bij PSV hebben we een aantal legendarische huldigingsmomenten meegemaakt. En die hebben we even op een rij gezet.
Wij zijn niet bang, want Puma is erbij! Puma!
Puma is de pijn. Puma is de pijn. Karim Rekiki. Karim Rekik. Karim Rekiki. Karim Rekik. Karim Rekiki. Karim Rekik. Karim Rekiki. Karim Rekiki. Kom maar, kom maar. Karim Rekiki.
En zij waren gewoon nuchter, hè? Kun je nagaan?
Ja. Nou, die zijn er ook niet meer nuchter, die spelers. Die hebben er gewoon ook een goede keer. Maar het is geweldig om mee te maken. En het is leuk, waar dan ook een kampioenschap, om dat te zien. Het is zo leuk om feesten en gezellige mensen te zien.
Ja, een en al blijdschap.
Geweldig.
Maar jij hebt natuurlijk ook echt duizenden kampioenschappen meegemaakt in jouw carrière. Wat is je meest van bijgebleven?
Toen ze nog met een houten bal speelden. Dat vond ik het allermooiste. Het allermooiste is, vind ik, 88 geweest. Na het EK, dat ik mee mocht op de boot. En dat was echt zo bijzonder. Dat je door die grachten gaat en dat je met die spelers... die ook helemaal betoverd waren. Maar het mooie was dat we op een gegeven moment aankwamen met die boot achter de raai. Mm-hmm. En toen stond ik daar, want iedereen had zijn koffers in busjes meegegeven. Toen stond ik achter de raai met twee koffers, want ik was 5 weken weg geweest. En toen zei ik tegen de portiersloge, kunt u misschien een taxi bellen? En die zei, taxi vandaag. En toen heb ik een politieauto, het was toen nog een kevertje, aangehouden. En heb ik gezegd, ik woon hier vlakbij, kunt u me naar huis brengen? En toen kwam ik na 5 weken, toen zag mijn vrouw opeens een politieauto met mij. Die dacht, is niet goed. Nee, het was geweldig. Ja. Dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Maar ik heb Feyenoord meegemaakt tegen Dortmund. Ik heb van PSV meerdere kampioenschappen meegemaakt. En natuurlijk ook van Ajax. Dus het is altijd mooi. Als mensen het naar hun zin hebben... En trots zijn op een club, dat is prachtig.
Maar jij deed niet wat Noah nu deed, hè? Dit is wel het echte werk, zo tussen die mensen die dan feesten. Hè? Want dat is, je doet dit werk, denk ik, omdat je die sport heel leuk vindt. Maar dan moet Noah dit ook doen.
Nou, zij kan mij nooit overtreffen, want ik heb tijdens... sorry.
In alle bescheidenheid.
Ik heb tijdens het EK... In EK in 2004 in Braga... Toen speelde het Nederlands elftal daar. En dat was een stadion, dat lag een beetje tegen een heuvel op. En toen zeiden ze vanuit de wagen, dan moet je daar naar boven lopen. En dan moet je daar je stand-uppen maken. Uiteindelijk naar je radiopositie. En ik ben naar boven gelopen. En ik liep tegen 15.000 Nederlanders in. De eerste biertje, prima. Derde biertje gaat ook nog. Toen hadden ze van die grote... van die hamers. Ja. Dus ook nog leuk. Maar ik kwam dus boven wat bloed heet en ik zweette me kapot werkelijk. En toen zei ik na de wedstrijd, jongens, zoek het lekker uit. Dit doe ik niet meer, want straks ga ik weer en dan kom ik weer tegen. Toen zegt iemand, waarom neem je de lift niet naar beneden? Ik zeg, de lift naar beneden? Ja, je moet de lift nemen naar nul. Er gaat een tunnel onder het veld door.
Ja, perfect.
Ja, prima.
Vind jij het raar dat iemand meer praat dan jij, Raymond? Gaat dat wel?
Kun je
dat
wel handelen? Uitslag.
Ik krijg een beetje uitslag.
Ja. Nee hoor, Jack. Is goed.
Ik wil je nog één moment niet onthouden. Want je hebt bij PSV ook de technisch directeur. Hij heet Ernest Stewart. En die dacht, nou weet je, we zijn kampioen. Ik ga gewoon los. Kijk maar, hoppakee. En moes dat hij heeft. Kijk eens hier. Hoppakee. Dat zie ik jou nog niet doen, Rutger.
Nee, zeker niet, nee.
Hey, en dan heb je ook nog van die huldigingen. En dan gaan ze met de bus door de stad. Hè? Daar kennen we ook al heel veel beelden van. En dan gaat hier en daar wel eens een keertje mis. Ja, het is ook lastig als je lam bent om die schaal vast te houden. Kijk, hier bij Ajax. Volgens mij was het Stekelenburg die hier de schaal vast had. Let goed op, daarboven in beeld. Hoppakee. Ja, kan gebeuren. Foutje.
Het overheen.
Ja, even nog terug naar Noah. Weet jij wel zeker dat PSV kampioen is geworden? Dat weten we echt zeker, hè? Ze zijn kampioen geworden, toch?
Die stadionspeaker zei dat. Maar ja, het internet is hier heel slecht. Dus pin me er niet op vast, zou ik zeggen.
Nee, heel goed. Hebben jullie dat meegekregen bij Roda?
Ja. Ik had het meegekregen, ja.
Jack, dat kan toch niet?
Nee, natuurlijk kan het niet. Maar ik vind het zo zielig, want die man is al zo lang.
Ja, Wim Vrijs, daar hebben we het over. De stadionspeaker van Roda. Afgelopen vrijdag speelde Roda dus een wedstrijd. En die wonnen ze. En zij dachten, nou, we zijn gepromoveerd. Want FC Groningen, even voor duidelijkheid, speelde tegen Telstar. En ze dachten dat ze er waren.
En dan gaat hier ineens weer een gejuich op. Want die wedstrijd ging nog door. En Telstar heeft blijkbaar gescoord. Want iedereen hier in Kerkrade gaat het veld op alsof de wereldbeker binnen is. Het is onwaarschijnlijk wat hier gebeurt.
het doelpunt is afgekeurd. Het blijft dus gewoon 1 tegen 1. Sorry. Ik kan er ook niks aan doen, ik kan ook niks afgekeurd.
Ja, het erg is, er was helemaal geen doelpunt en het is ook niet afgekeurd.
Nee.
Dus hij lult er ook.
Hij lult er maar wat. Ja. Maar goed, Wim Vrijs is daar de stadionspeaker al zo'n jaartje of 25. En die had het dus 2 keer mis. Dus Roda dacht 2 keer dat ze er waren. Nou, komende vrijdag spelen ze om 8 uur de beslissende wedstrijd ook nog eens in Groningen tegen Groningen. En weten ze of ze wel of niet promoveren.
Als ze het niet redden, is het een rot eind rijden.
Dan is het een rot eind rijden. Maar die Wim Vrijs, die baalde daar natuurlijk van. En die moest even, want hij is namelijk ook DJ daar in Limburg, even die frustratie eruit jammen.
Fuck you! Fuck you, I won't do what they tell me! Fuck you, I won't do what they tell me! Fuck you, I won't do what they tell me!
Dit is dus ook Wim Vrijs.
Nou, als je dit zo ziet, valt er 2-1 nog wel mee.
Ja, dit is ook Wim Vrijs. Hartstikke
mooi,
goed.
Mooi, die provincie.
Ja, dat is toch heerlijk. Heerlijk. Ja, leuke man is dat.
Dan
ja.
moet ik zeggen, die man, want die had dan in zijn reactie gezegd van... ja, ik had het ook maar gehoord, dus ik had het gezegd. Dus het was een fout. Maar we kunnen bij Telstar best een keer lenen. Want ik wil best een keer 5 minuten denken bij Telstar dat we kampioen zijn. Dat zijn we namelijk nooit. Dus hij mag altijd een keer naar Velsen komen.
Oude Telstar-fan, ja. Morgen de Week van de Waarheid, Rutger. De formatie gaat alweer van start. Ze komen weer bij elkaar. En dan is het eigenlijk een weekje, dan moet je er wel uit zijn.
Nou, 15 mei is de deadline.
Ja.
En nou ja, de eerste komende dagen vanaf morgen, die zijn eigenlijk cruciaal. Want dan moet het op hoofdlijnen wel echt vast liggen. Want ja, daarna dan wordt het een beetje de puntjes op de i zetten. Dan wordt het nog een beetje voor de bühne. Maar ja, maandag, dinsdag, woensdag denk ik dat hele belangrijke dagen zijn. En ik hoor wel dat het zou kunnen gaan lukken. Financiën en migratie, dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten. En migratie, ja, daarvan zei jij, hè? Jij zei dat jij had contacten bij de VVD.
Ja, nou, dat ze daar denken dat het... ik bedoel, ze weet uiteindelijk weet je toch niet hoe het loopt. Maar het gevoel is goed. En het gevoel is niet van ieder moment kan het klappen. Maar goed, dat weet je natuurlijk niet zeker. Maar jij zegt, jij noemt migratie.
En dat is gek, want wij hebben dat gevoel wel een beetje.
Ja, maar je noemt migratie bijvoorbeeld net als belangrijkste punt. Er is ook het vorige kabinet op geklapt. Ja, daar zijn al die 4 partijen met wat accentverschillen het wel over eens. En ze zijn het nog over iets anders ook eens. Namelijk dat ze allemaal absoluut niet met Timmermans willen.
Ja.
Dus ik denk eerlijk gezegd dat het kan lukken. Nou, Jack begrijpt dat wel. Nee, en dan is ook nog steeds, daar komt nog steeds bij dat wat een paar weken terug gold, zelfs een paar maanden terug, dat geldt nu nog steeds, dat niemand zit te wachten op nieuwe verkiezingen.
Nee.
Dus ik denk eerlijk gezegd dat er ook geen alternatief is. Dus misschien al die beelden die wij zien, hè, dat het misschien qua sfeer niet fantastisch is, en dat het allemaal met financiën moeilijk is, wat trouwens met iedere formatie zo is, dat zal allemaal zo zijn, wil niet zeggen dat ze er niet uitkomen natuurlijk.
Weet je wat ik altijd zo grappig vind? Ik vind eigenlijk wel genieten. Kijk, of ik nou wel of niet eens ben met Geert Wilders. Hij twittert natuurlijk ontzettend veel. En hij denkt, ja, ik heb die mainstream media echt helemaal niet nodig. Sterker nog, zijn tweets zijn afgelopen jaar, zijn berichten dus 500.000 keer bekeken. Dat is natuurlijk gigantisch. En er is in ieder geval 1 man in heel Hilversum, die vindt dat niet leuk.
Wij leven in een rechtsstaat en daar is het toch vrij gebruikelijk dat politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het parlement, zeker als je daar de grootste fractie bent, toch ook tekst en uitleg komen geven in traditionele media. Vragen beantwoord, kritische vragen beantwoord soms.
Ja.
Dat is gewoon te doen gebruikelijk. Wij nodigen dames en heren Geert Wilders vaak uit. Ook voor deze week hebben we dat weer gedaan. Of andere leden van de PVV-fractie. Het antwoord is doorgaans nee. Ik weet dat Geert Wilders vaak naar deze uitzending kijkt. Misschien nu ook wel. Kijk, daar staat een lege stoel. Die stoel die laten we gewoon onbezet staan. Totdat u een keer komt. We hebben nog een paar weken te gaan tot de laatste uitzending van deze configuratie in dit programma, zal ik maar zeggen. U bent van harte welkom om tekst en uitleg te geven bij de keuzes die u maakt in de Tweede Kamer.
Ja, hoi Geert. Ik weet dat je kijkt naar deze uitzending altijd. Wij laten de komende 2 weken die stoel helemaal leeg. Dus als je zin hebt, kom gezellig langs. Nou, wat vind je hiervan, Rutger?
Nee, ja, dit is hoe wij dat doen bij de NPO Humor. Wij doen vaak lol en wij bedenken ook grappen vooraf op de redactie al.
Wij
en dan
ook.
Zeggen we ook tegen elkaar, zullen we een stoel daar neerzetten? Ja. En
als jij dan dit zegt, zeg
ja,
ik
dan. Ja, dan zeg jij dat. En dat zie je bij dat op één, dit duo met Thomas en Sven. Overigens is Sven een van de allerbeste televisiejournalisten. Maar dit is een beetje huilie-huilie, want je weet ook dat... denk je nou echt dat Geert hierdoor wel komt? En daarbij... Het is ook niet zo, want daar gooiden ze het samen een beetje op, Thomas en Sven, dat Geert niet de media te woord staat of dat hij zich niet verantwoordt. Maar ik sta ook regelmatig aan dat touwtje bij Geert. En daar staat eigenlijk heel de vaderlandse pers. En Geert Wilders staat iedereen te woord. Gaat zelfs bij VI zitten.
Ja.
Kijk, dat hij er niet voor kiest om bij het zure op één te zitten, hè, in zijn gedachten. Nou, dat is zijn goed recht, toch? Mag hij zelf weten. Ja. Dus dat zij dan een beetje... ze maken daar echt een drama, vind ik, van. Het is ook grappig bedoeld. Het is weer niet grappig. Het is een beetje een dommer drama.
Nee, het slaat inderdaad echt helemaal nergens op. Als hij nou helemaal nergens zou verschijnen, dan zou je dat inderdaad nog kunnen zeggen. Maar jij zegt het al, hij zat bij VI, hij zat ook bij Nieuwsuur. Hij staat iedere keer de pers te woord. En wat ook nog, dat vond ik dan wel het enige geestige hieraan. Stel nou dat het wel heel erg een groot dreigement was aan hem. Van, je moet hier komen. Maar ja, dan zegt Kokkelman er tegelijkertijd bij. Ja, dit programma stopt wel over een paar weken. Dus dan denk ik, ja, als je het een paar weken uitzikt, bestaat het hele programma niet meer. Dus een beetje slecht. En Geert Wilders heeft het natuurlijk ook niet nodig om bij Op 1 aan te schuiven. Ja.
Hij is hier altijd welkom. Hij mag lekker komen zitten aan tafel.
Hij kiest zelf zijn momenten.
En dat is ook logisch, toch? Vind je dat niet logisch,
Jack?
Heel
logisch. Ja. Die stoel overigens bij Kokkelman staat volgend jaar natuurlijk op Koningsdag. De stoel eigenlijk nooit op gezeten. Dus die kan je kopen voor weinig.
Ja, goede grap.
Ja. Ja. En niet bedacht op de redactie, hè? Want ik wist
Niet. Bedenk je dat hier ter plekke?
Nou, zo. Janneke, ik heb jou nog helemaal niet gehoord.
Nee. Dus je kunt ook ter plekke slecht
zijn. Je komt er ook niet tussen, hè. Ik snap het. Maar ik geef jou nu alle ruimte. Want hoe kijk jij hierna? Want jij zit natuurlijk helemaal niet in deze televisiestudio's. Maar hoe zie je dit dan?
Wat bedoel je?
Nou, het feit dat Geert Wilders wordt uitgenodigd om daar te gaan zitten, dat er een lege stoel is.
Ja, ik vind dat jou ook zegt. Van, het is natuurlijk zijn goed recht om zelf die beslissingen te nemen. Maar ja, wie weet komt hij hier.
Ja,
en de stoel staat klaar.
Nou, een half
ik denk
miljard
dat hij dan wel aan tafel zit, hoor.
Mensen kijken naar zijn berichten. Dat is nog nooit vertoond. Dat is echt ongelooflijk. Ja, tenminste, hier in Nederland.
Het is sowieso ook raar dat je het na de verkiezingen. Dus ik kan me nog iets bij voorstellen dat je zegt, voor de verkiezingen hebben mensen ook, die naar ons programma kijken, het recht om te weten wat jij vindt. Dus kom dan bij ons langs. Maar de verkiezingen zijn nu geweest. Het moment is ook gewoon raar.
Ja, maar het is een soort van, Sven heeft nog even dat programma, dus je moet nog even komen.
Ja.
Nou ja, Europese verkiezingen komen er wel aan. Ja. Misschien is dat dan.
Ik denk overigens dat ze naar Amerika
gaan. Ja, doet Trump gewoon een beetje na.
Ja, ook. Maar je had ook vroeger een programma op Fox News, natuurlijk een hele rechtse zender. Ja, en daar wilde Obama, onlangs dat hij beloofd had om te komen, wilde hij niet komen. En toen hebben ze een klok laten lopen. Die zie je hier, die Obama Watch. En op een gegeven moment had Obama dus beloofd te komen, deed dat niet. En die klok loopt al meer dan 730 dagen. En toen dacht Obama, nou, het duurt wel erg lang. Dat programma loopt ook echt al heel lang. Ik ga toch een keer bij ze langs. Dus Obama is wel gekomen. Maar ja, Geert Wilders gaat natuurlijk niet naar Op 1, wat nog een paar weken maar loopt.
Nee, maar zo'n baan, hè, dat levert natuurlijk ook best wel veel stress op. Stress is natuurlijk allemaal slecht voor je hart en zo. En daarom is het goed dat FC Utrecht samen met UMC Utrecht een campagne heeft bedacht, namelijk Draag die band. En dat gaat over bewustzijn van het meten van je bloeddruk. Alle teams van FC Utrecht die gaan die band dus dragen in mei. En die campagne is met name gericht op vrouwen. Want waarom, Janneke, is dat zo belangrijk? Jij bent cardiologe.
Ja, er moet meer aandacht komen voor het vrouwenhart. Vrouwen en hart- en vaatziekten. Doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd. En het is gewoon nog steeds een beetje onbegrepen. Het grootste gedeelte van de wetenschap die wij kennen van het hart, dat is vooral gebaseerd op onderzoek wat gedaan is bij grote groepen mannen.
En waarom is dat?
En dat is in het verleden zo gedaan, omdat vrouwen vaak werden geëxcludeerd van onderzoek. Die mochten niet meedoen. Omdat ze een hormonale cyclus hadden. En dat is heel vervelend voor wetenschappelijk onderzoek. Dus ook vaak, ook als je kijkt naar proefdieronderzoek, waren dat ook vaak mannelijke proefdieren, mannelijke ratten, omdat die cyclus gewoon heel lastig is om daar rekening mee te houden.
En niet alleen voor de wetenschap, hoor.
Nee. Nou, daar wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Maar eigenlijk zijn wij in de wetenschap, of in de medische wereld, worden wij gezien als kleine mannen. Wat natuurlijk, we hebben echt, als je kijkt naar de wetenschappelijke onderzoeken, is er echt een onderrepresentatie van vrouwen. Nou, en het erge is natuurlijk dat je nu ook ziet dat die vrouwen ook sterven aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Meer dan, dan vroeger. En dat moet dus nu, daarom vragen we die aandacht daarvoor, dat er veel meer onderzoek gedaan moet worden. Dus ongeveer 5 jaar geleden hebben we daar wel weer meer geld voor gekregen. Dat was toen destijds minister Edith Schippers, die heeft daar geld voor vrijgemaakt. En toen hebben we ook, het is ook nu wel zo dat als je onderzoek gaat doen, dat je ook echt wel van goede huizen moet komen als je geen vrouwen includeert. Dus we gaan wel de goede kant op, maar we lopen nog heel erg achter.
Maar om hoeveel vrouwen gaat het eigenlijk jaarlijks?
Nou, dagelijks overlijdt er, even in, als je even kijkt naar dagelijks overlijdt er, overlijden er in Nederland 52 vrouwen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Als je dat even in perspectief plaatst, 9 vrouwen overlijden aan de gevolgen van borstkanker.
Ja.
1 vrouw overlijdt aan de gevolgen van een verkeersongeval. Dus als je die 1, die 9 en die 52 naast elkaar zet. En als je dan nagaat van wat doen wij eigenlijk aan preventie van hart- en vaatziekten. We hebben bevolkingsonderzoek voor borsten, darmen, baarmoeders. Maar hart- en vaatziekten doen we eigenlijk, nou ja, daar doen we heel weinig aan. Dus dat is ook een beetje, die hartgezondheid moet je zelf in de gaten houden. En daarom is deze actie van het UMCU in samenwerking met FC Utrecht ook zo goed. Dat je in ieder geval nu gestimuleerd wordt om in ieder geval zelf ook je bloeddruk te meten. Kijk, we meten gewicht. Je weet of je wel of niet rookt. Dat zijn natuurlijk allemaal risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Maar bloeddruk is eigenlijk een soort silent killer.
En hoe vaak moet je dat doen eigenlijk, bloeddruk meten?
Nou, ik zou eens beginnen met een paar keer per week. Het ligt er een beetje aan als je... ik vind eigenlijk als je op de weegschaal gaat staan om je gewicht in de gaten te houden, dat je ook net dat getal, hè, daar wordt ook heel vaak aan gewerkt, aan gewicht. En dat je met bloeddruk ook gewoon een gevoel moet krijgen van, nou, dit is mijn normale bloeddruk. En op het moment dat je echt gaat stijgen, en dat is boven 140-90, dat je gewoon aan de bel gaat trekken.
Ja, het gaat vooral om vrouwen. Wat ik me dan afvraag, het mannenhart en het vrouwenhart, dat wist ik dus niet. Maar het zijn echt anders.
Ja, mag ik? Ik ga nu even. Nu kom ik mini college cardiologie waar ik de hele avond. Nee, kijk, als je gaat kijken naar wat anatomisch is dat hart hetzelfde. He, dus we hebben allemaal 2 kamers, 2 boezems. Je kan hem openmaken, 4 kleppen. Dus dat is niet wezenlijk anders. Maar het zijn een aantal dingen die verschillen. Het zijn klachten die anders zijn. Vrouwen hebben andere klachten.
Zoals?
Het klassieke beeld wat wij kennen van als iemand een hartinfarct krijgt, gewoon zoals je het vaak op tv ziet, drukkende pijn op de borst, uitstralen naar de kaak, linkerarm, alsof er een olifant op je borst zit.
Ik een paar keer per week.
Is dat echt zo? Ja, dan moet je een keer bij me langs, denk ik. Ja. Misschien is het dan toch een goed idee.
Ja, dat u denkt dat hij een geintje maakt.
Oké, ik ga het straks over hebben. Ja. Maar bij vrouwen die kunnen dus andere klachten hebben. En dat heeft ermee te maken, als we nog even kijken van wat zijn nou die verschillen, klachten, risicofactoren. We hebben bepaalde risicofactoren die vrouwen alleen kunnen hebben. Bijvoorbeeld complicaties tijdens de zwangerschap, hoge bloeddruk, suikerziekte.
Overgang.
Overgangsklachten, migraine. Nou, dat zijn allemaal vaker voorkomt bij vrouwen, speelt allemaal een rol. Maar het allerbelangrijkste is de manier waarop dat hart ziek wordt. En dat is het onderliggende proces van het hartinfarct. Dus die hartspier die wordt door zuurstof voorzien door de kransslagaders. Die zitten eigenlijk om dat hart heen.
Ja.
En als die dicht gaat zitten, en dat is dit een voorbeeld van, en dat gaat dicht zitten door te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, suikerziekte, roken, al die risicofactoren. En het sluit af, heb je hartinfarct te pakken. Maar bij vrouwen gaat dat proces van aderverkalking, hè, dat is dat onderliggende, dat gaat veel geleidelijker. Dus bij mannen heb je vaak, als mannen veel genieten, wordt het 1 keer zo'n afsluiting. Een dikke.
Hij wordt er niet vrolijker van, hoor.
Nee. En bij vrouwen gaat dat veel gelijkmatiger. Vaak ook in de kleinere bloedvaten van het hart. Waardoor die bloedvaten minder goed gaan functioneren. Dus vrouwen kunnen echt verkrampingen krijgen. Dus hier is eigenlijk nog niet zo heel veel aderverkalking. Maar het is wel aan het beginnen. En bij vrouwen kunnen die vaten dan dicht gaan knijpen. Dus vrouwen kunnen hartinfarcten krijgen zonder dat dat vat dichtgeslipt is. Zoals wij eigenlijk, waar de hele, zeg maar, mannen of de cardiologie een beetje op gebaseerd
is. Oké, maar nu eventjes, waar hebben vrouwen dan last van? Bij mannen weten we druk op de borst. Waar hebben vrouwen last van?
Vrouwen die kunnen veel meer last hebben, vaak niet inspanningsgebonden. Dat is een groot verschil. Hè? Als je het ligt een beetje aan of je het over het acute hartinfarct hebt of de aanloop daar naartoe.
Ja.
Maar die aanloop daar naartoe, als dat in die kleine vaten zit en het begint met een probleem met een vaatfunctieprobleem, dan hebben ze vaak klachten na inspanning of na een stressvolle dag. Als ze juist in rust zijn, soms zelfs in de nacht, het gevoel alsof ze in harnas zitten, alsof die BH te strak zit, niet goed kunnen doorzuchten. Heel vaak pijn tussen de schouderbladen. En dat zijn allemaal klachten die niet als typische hartklachten werden herkend.
En dat kan fataal zijn als je ze niet herkent.
Ja, het is op het moment dat je, als je dit niet goed herkent en je gaat die risicofactoren niet goed behandelen, dan kunnen vrouwen binnen een aantal jaar naar zo'n dicht bloedvat toe gaan. Ja. En dat is eigenlijk zo zonde dat je, en dat is, geldt natuurlijk ook zo voor mannen, dat we niet die risicofactoren gewoon meten. Meet die bloeddruk, laat een keer je cholesterol meten. En dan weet je of je risico hebt op dit proces. Ja. En dan kun je het al beïnvloeden.
Hoe jonger je dus bent,
hoe meer tijd voor
en
leefstijl.
En daarom die campagne.
En anders, ja, die campagne is
wat is de preventie anders voor vrouwen dan voor mannen? Want hoe moeten vrouwen anders leven dan mannen?
Nee, die preventie is hetzelfde. Dus die leefstijladviezen, bewegen, en stress. Stress is wel een... Daar kunnen vrouwen wat meer last van hebben. Vrouwen hebben eerder de neiging om die verkrampingen te krijgen onder invloed van veel stress. Bij mannen is dat wat minder. Dus dat is een hele belangrijke risicofactor. Verder, de leefstijladviezen zijn natuurlijk hetzelfde.
Ja.
Maar deze campagne om te beginnen met die bloeddruk, ja, dat is natuurlijk, dat is echt een silent killer.
Ja,
dat
dus ga je bloeddruk meten.
Meet je bloeddruk. Maar
ik zit er nog even over na te denken. 50 vrouwen, dat is veel.
Heel veel. Heel veel.
Ja. Eén is aan de verkeersongeluk.
15.000 mensen dus.
Ja, 18.000 vrouwen.
15.000 vrouwen.
Dat is ongelooflijk. Heb jij iets met Songfestival, trouwens?
Ik vond het vroeger heel leuk. De laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen, kijk ik niet meer zo. Nee, maar vroeger waren we met Nederland zero point. Dat weet ik nog heel goed.
Joost Klein, die ken je wel?
Ja, die ken ik wel. Ja. Dat vind ik wel weer heel leuk eigenlijk.
Nou, we gaan het daar zo over hebben. Heb jij gisteren nog lekker getuineerd?
Ja, ik werd gebeld door de redactie dat het gisteren de dag was van naakt tuinieren.
Ja. Heb je niet aan meegedaan?
Ja, dat doe ik altijd.
Ja, ja, dat weten wij. Dat hebben wij gezien.
Ik heb geen grasmaaier nodig. Nee,
en ben jij een goede, kijk, hier zit je dan. Ja. Lekker. Je hebt wel een gigantische tuin trouwens.
Heerlijk hoor.
Ziet er goed uit. Ja. Hey, wat voor wat voor type? Wat voor type ben jij? Ben jij van de priegeldingetjes? Een beetje de plantjes of het harde werk?
Ik ben meer van de rekeningen betalen voor de tuinman.
Ja. Zou jij uit het raam kijken als Jack de tuin doet?
Ik heb gekeken.
Ja, en? Ja.
Grote tuinslang.
Ja. Alleen dat Gardena-stukje kan er niet op.
Nee.
Wat slecht. Wat is het aller... Nee, laat ik het aan jou vragen. Wat was het allerslechtste songfestivalnummer ooit?
Slechtste?
Mannenmolen? Ja, dus wat was het songfestivalnummer?
Nou ja, ik Sieneke vind ik dus niet. Want ik vind Sieneke dus
via Camp.
Nou, ik vond verleden jaar wel een behoorlijk dieptepunt.
Ja, dat was wel... Ja,
Mia
en
Dion.
Ja, dat was
ja, dat vond ik wel heel erg.
Ja.
Viel er wel mee?
Nou.
Ja, we gaan het er zo verder over hebben. Blijf zeker bij ons. Het Songfestival, want daar hebben we nog niet genoeg over gehad. Dus blijf gewoon lekker kijken. Heel graag tot zo. Laten meten, 147. Keurig, toch? Of iets te hoog?
Iets te hoog.
Ja, dat is natuurlijk een enorme stress voor dit programma. Dat is natuurlijk logisch. En we gaan even verder met het landelijke vraagstuk wat iedereen bezighoudt. Moet Joost nu wel of niet met een blauwe vogel op het podium? Nee,
ja,
niet. Nee, zeggen ze allemaal.
Nee, natuurlijk. Nee, ja, hoezo
niet?
Het is toch allemaal een beetje debiel wat er gebeurt.
Maar waarom nou?
Er is op het hele Songfestival niets normaal. Het zijn allemaal halve zolen die daar op de
bodem zijn. Er zijn een paar die, dat lijkt nog op zingen. Frankrijk bijvoorbeeld.
Is het zo,
bodem. Ja? Absoluut. En ik vind het ook wel leuk. Het past wel in de tijd, maar het is één groot verkleed.
Ja, maar daar moeten wij ook vol daarin meegaan. Ja, ik zou er zes vogels neerzetten. Ik zou er ook nog een...
Ja, ga dan maar over de top. Maar vind je het een leuk liedje?
Ik vind het een leuk liedje. Het is, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, een oorworm. Je krijgt het moeilijk uit je hoofd als het er eenmaal in je hoofd zit. Dus dat is heel prima. Ik begrijp alleen niet dat er mensen zijn die zeggen, het is zo jammer dat hij dat dan niet geheim heeft kunnen houden wat zijn act is tot donderdag. En dat het allemaal uitlekt. Maar ik geloof dat er misschien wel 50 camera's hangen met lichtplannen. En je kan moeilijk zeggen, ik ga opeens van links naar rechts lopen en dan weer van rechts naar links. Ja. Dat kan gewoon niet.
Ja, het is gewoon een beetje reality. En hij is goed in storytelling. Hij bouwt er natuurlijk allemaal
op. Ik vind
het
wel een heel leuk ventje.
Maar denken jullie dat hij gaat winnen?
Nee.
Nee, oké. Okay. Nou, dat denkt vrijwel heel Nederland. Kijk maar, want we hebben even een peiling eruit gegaan. Waarom nou niet? Kijk. Joost Klein wint het Songfestival. En maar 18% denkt dat het zo is. Dus dat wordt een bittere pil. Maar goed, dat zullen we donderdag dan wel zien.
Hij komt in de finale.
Hij komt in de finale, dat denk ik ook wel, ja. We hebben net even de slechtste nummers gehad. Hè? Ik hoorde al de toppers met Shine. Ja, dat was natuurlijk niet veel. Kreeg ook weinig punten. Jij zei Sineke, die vind je wel leuk, maar...
Sineke is echt gewoon... een heel groot gedeelte van Nederland stemt nu op de PVV. Dat was toen Holland nog Holland was. Met een draaiorgel hier. Je zou er, als je dit zo hoort, nog eigenlijk wel ineens toch al een paar Marokkanen bij willen, hè?
Hoezo? Wat staat dat nou weer op? Jezus, jij bent ook erg. Maar wat was het beste nummer, Jack?
Van al die of ja. Moet het Nederlands zijn of mag het internationaal zijn?
Nee, mag alles.
Nou ja, ABBA heeft natuurlijk wat mij betreft de grootste blueprint gegeven van alle tijden.
Waterloo. Ja. Waterloo was het beste. Ja.
Het gaat hier, hè? Zit het, hè? Ja.
Ja, zo gaan die dingen.
En hebben we nog niet moeten knippen, want dat is veel erg.
Ja. Wordt er in Amerika eigenlijk naar gekeken? Ja, het is Eurovisie, maar...
Nee, eigenlijk niet. Het haalt wel altijd de nieuwsberichten. Hè, want de Amerikanen vinden het natuurlijk wel leuk om te lezen... vrouw met baard wint Europese liedjesfestijn. En dan denken ze, wat is daar gebeurd? Maar dat gebeurt niet echt. Wat wel gebeurt, is dat die televisiebazen altijd naar Europa kijken... en denken van, ja, dat moeten wij toch ook kunnen? En dat is ook zo. Ze hebben daar natuurlijk 50 staten... met allemaal lokale televisiemarkten. Daar kun je allerlei... songwedstrijden organiseren. En heel veel singer-songwriters ook in Amerika. Vervolgens kun je dat landelijk uitzenden. Dus dat wordt wel af en toe geprobeerd. Een paar jaar geleden had NBC het nog gedaan. Die American Song Contest. Maar daar werd toch niet goed genoeg naar gekeken. En dat was te duur. En dan doen ze het niet meer. Terwijl die Amerikanen toch zeggen, dat zouden wij ook moeten doen.
Ja, dat zou je denken. Dat het daar toch nog groter wordt.
Een paar goede country-artiesten en zo. Maar ja, het klopt toch niet van de grond of zo. Ik weet het niet.
Nee, we hadden het net over Trump. En wie wordt dan zijn running mate? Er zijn wel een aantal kandidaten. Maar eentje is wel erg bijzonder.
Ja, het bijzondere van Trump is, normaal gesproken zoek je een running mate... en dan ga je allerlei mensen onderzoeken over bijvoorbeeld Jack laten schrijven. Hè, van, heeft hij een beetje goede achtergrond? Wat heeft hij allemaal gedaan? Maar Trump laat mensen auditie doen op televisie.
Heet de lul vanavond.
Ja, maar sommigen slaan erin een beetje door. En een van de koplopers was de gouverneur van South Dakota, een jonge vrouw. Trump, oude witte man, zoekt mooie jonge vrouw bij hem. Maar die heeft in een boek geschreven dat ze uit het platteland komt... en echt iemand is die van aanpak houdt. En als voorbeeld, om dat te onderstrepen, zei ze... Ik heb mijn eigen hond doodgeschoten.
Ja, dat vond ik al raar.
Ja, want daar ging ik mee jagen en dat liep allemaal niet. Dus die heb ik afgemaakt. En daar krijgt ze nu ontzettend veel kritiek op. En dus zie je nu allemaal van dit soort filmpjes van haar op televisie... waarbij ze moet uitleggen dat ze dat toch... Nou ja, kijk maar.
Sean, you know how the fake news works. They leave out some or most of the facts of a story. They put the worst spin on it. It was a dog that was extremely dangerous. It had come to us from a family who had found her way too aggressive. She attacked me, and it was a hard decision. And I had a choice between keeping my small children and other people safe or a dangerous animal, and I chose the safety of my children.
Ja, zo zou je nog kunnen denken, ja, oké, maar ze schoot daarna ook nog een geit dood.
Ja, en daarmee wil...
Ja, die was solidair met die hond. Ja,
ook agressief. Ja.
En die hond was ongeveer ruim een jaar oud. En daar wilden ze dus mee gaan jagen.
Puppy.
En die hond, ja, die heeft inderdaad, dat zegt ze, een paar kippen doodgegeten. En nu zeggen heel veel Amerikanen, zelfs uit hun eigen partij, van ja, mevrouw, dan had jij die hond beter moeten trainen. En niet moeten afschieten. En vervolgens nog je geit afknallen ook. Dus
maar
die zit nu in
het
probleem.
Echt ergens over, hè?
Ja. Zeker.
Ja. Hey, hoe ga jij die Amerikaanse verkiezingen eigenlijk volhouden, al die nachten? Hoe ga je dat doen?
Ja, ik ben het gewend. Ja. Ik heb natuurlijk geen kinderen, dus je kan 's ochtends wel even bijslapen. Er staat niemand 's ochtends om 6 uur bij mijn bed van de hond.
Maar je zit niet aan de extra Jos?
Nee.
Weet je wat het is?
Nee.
Extra Jos? Zitten jouw kinderen daar al aan?
Nee, ja, ik weet wel wat het is, maar ik heb het gelukkig bij mij thuis nog niet gezien. Het gaat vooral om de hoeveelheid. Hè? Want ineens zo'n zakje zit nog niet eens zo heel veel. 50 milligram cafeïne. Dus dat is een espressootje.
Ja, even voor de duidelijkheid. Dat is een zakje poeder. Heel goedkoop is dat. Er zit een mega shot cafeïne in. En dat doe je dan in je drankje of je eet het zo op. En dan krijg je een oppepper. Ja. Eigenlijk een soort dubbele Red Bull, zal ik maar zeggen. Ja, kost 20 cent.
Alleen een enorme cafeïnekick valt dus per zo'n zakje wel mee. Alleen wat ik dus begrijp is dat studenten hele dozen inhalen. En dat dan in flessen drank
gooien. En dan...
Goed idee, Janneke?
Nee, krijg je hartritmestoornissen van, hè, als het een beetje te veel is.
Ja, dit, hè?
Hartkloppingen. Ja, wat is een beetje te veel? Wat moeten we dan aan denken?
Nou ja, wat hij is, één zo'n zakje is inderdaad ongeveer espresso. Één espressootje. Ja. Maar we hebben het nog helemaal niet gehad dat het vaak in een glas wodka gegooid wordt. Mm. Nou, daar moet het eigenlijk ook over gaan. Hè. Dus uiteindelijk is het natuurlijk gewoon...
Maar ja, is Red Bull ook, hè? Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja.
Want je gaat wel raar doen ook, als je dat kijk, jij gaat het raar doen.
Toen was je wel een paar kilo lichter, weet je?
Ja.
Ik wilde die grap niet maar maken, jij maakte hem weer
op. Toen zat ik nog op dirigentles.
Jongens, dit zit erop. Maestro. Het was de Hoga in Zondag voor nu. Volgende week, dan zijn we er weer. Misschien met Ome Geert, wie zal het zeggen. Bedankt allemaal hier aan tafel. Dank je wel, Janneke. Bedankt voor het kijken en heel graag tot zondag. Maak er een mooie week van. Bye.